Radio 1. Friedel Massage. Touché.
Touché met Eline Zenner. Ze is professor sociolinguïstiek aan de KU Leuven en viert vandaag een dubbele feestdag. Want het is vandaag niet alleen de dag van de zorg, het is ook Wereld Down Syndroomdag. Een van haar drie kinderen heeft het syndroom van Down. Adeline is 7 en geboren voor de NIP-test bestond. Ook al is het een wetenschappelijke vooruitgang, toch is deze test een waardeoordeel. Alsof deze kinderen beter niet geboren zouden worden. Doen we de mensheid echt een plezier als we alle imperfectie uit de maatschappij proberen te filteren? En hoe moet het verder? Is inclusiviteit de beste oplossing? En kan ze nog huilen? Dit is Touché met Eline Zenner. Een goede middag. Aanstekelijke Bushimi-versie van Mieke houdt u vast, een kinderliedje, Eline Zenner. Je hebt daar ongetwijfeld een goede reden voor, hè, om dit hier te laten horen.
Ja, natuurlijk als Nederlandicus heb ik toch ook voor wat Nederlandstalige muziek gezorgd. En daarnaast heb ik dit nummer ook gekozen, eigenlijk om twee redenen. Eén, de oudste broer van Adeline, Michiel, die speelt sinds dit jaar bugel. En dit liedje kan hij als een echte pro uit zijn hoofd... Ja? Op de bugel spelen, dus goed zo, Michiel. Hè. En daarnaast vind ik dit gewoon echt een heel fijne bewerking van een bestaand kinderliedje. En zijn wij algemeen gesproken wel blij met het huidige aanbod aan kinderliedjes en geluidsverhalen, audioverhalen voor kinderen, om in de auto af te spelen. We hebben de kapitein ontdekt toen Adeline is geboren, dankzij
kapitein Winocchio.
Kapitein Winocchio, inderdaad. En voordien hadden wij vooral een paar oude cd's van kinderkoren die kinderliedjes zingen, op niet zo correcte wijze altijd. En als ik dan moet kiezen, dan kiezen we toch wel met stip voor kapitein Winocchio, waar we allemaal samen meezingen. En we hebben ook wel zo'n beetje het idee dat zeker de platen met de eenvoudige kinderliedjes Adeline ook echt hebben helpen leren praten.
Ja, want hoe goed praat zij?
Adeline kan je goed verstaan als je Adeline goed wil verstaan. Ze is lang stilgebleven tot het punt dat we daar als ze 4 jaar was ook wel echt bezorgd om waren. Omdat je zag dat het een beetje een verschil was met haar andere ontwikkeling. Dat ze best goed ontwikkelde in haar motoriek enzovoort. En ze bleef toch wel stil. Maar op een bepaald moment is ze vertrokken. Ze beginnen praten. Eerst 1 woordzinnetjes, dan 2 woordzinnetjes. Dan constructies met een open slot hier en daar. Ik herken het als taalkundige natuurlijk allemaal. En het is alsof je die hele taalontwikkeling in slow motion aan het bekijken bent. Wat natuurlijk op zichzelf heel erg boeiend is. Maar wat je nu hebt, is als ze haar best doet om duidelijk te praten, dan kan je begrijpen wat ze zegt. Maar als ze heel enthousiast is, omdat ze iets heel tof heeft meegemaakt, dan moet je soms even een stap terugnemen en denken, wow, wacht eventjes, Adeline, want ik ben niet helemaal mee met je verhaal. Maar ze is op zich verstaanbaar, kan zich duidelijk maken en daar zijn we echt al ongelooflijk tevreden over. Ja,
want ik kan me inderdaad voorstellen als professor sociolinguïstiek en als je met taal bezig bent, beroepshalve, dat een extra belangrijk iets is, dat die taal zich goed ontwikkelt bij haar. Nee?
Ik denk dat het, maar dat is dan natuurlijk ook vanuit mijn perspectief als sociolinguïst, dat het vooral ook is omdat taal een sleutel is tot de maatschappij. Hè. Ja. Als je kan praten en als je kan duidelijk maken, is het zoveel makkelijker om deel te nemen aan het sociale leven. Hè. Het kan ook als je niet kan praten. Er zijn manieren om die communicatie op andere manieren te bestendigen. Daar is ook heel mooi onderzoek van collega's over non-verbale communicatie bij kinderen met een beperking. Maar het maakt het natuurlijk wel wat makkelijker als je je woorden kan gebruiken.
Adeline zit ondertussen in het tweede leerjaar, in het gewoon onderwijs.
Ja.
En hoe gaat dat?
Dat gaat goed, dat gaat goed. Adeline heeft een fantastische klas. Dat zijn echt geweldige kinderen. Ze heeft een fantastische juf, ze heeft geweldige ondersteuners. Ik zal 1 klein voorbeeld geven. We zijn onlangs zo gek geweest om Adeline zelf naar school te laten fietsen. Dat was een avontuur. Maar we waren ook wel wat te laat op school door het avontuur. Dus ik ben Adeline zelf in de klas gaan afzetten en ik heb verteld waarom ze te laat was en er is een spontaan applaus uitgebroken met de breedste glimlachen van die kinderen om te zeggen, yes, go Adeline, dat heb je maar mooi gedaan. En dat was echt hartverwarmend. Ook de manier waarop haar juf met haar omgaat.
En ze was te laat omdat het niet zo evident is om
Ze fietste wat trager dan we dachten. Is ook een paar keer, wat ook wel typisch, een paar keer gestopt, bijna gevallen. En dan wou ze niet meer verder, omdat ze bang was dat ze opnieuw zou vallen. En dan zie je wel een soort van blokkeringstendens, die we ook als we gaan wandelen met Adeline soms hebben. Dan gaat Adeline zitten en dan zegt Adeline nee. En dan moet je je beste onderhandelingsvaardigheden bovenhalen om Adeline toch weer op de fiets te krijgen. Maar daar heeft mijn echtgenoot intussen een mantra voor haar gemaakt. En dan zegt Adeline zelf, ik ben sterk, ik ben flink, ik ben moedig. En dan is ze meestal wel weer vertrokken. Ja. Dus het gaat nu heel goed, met dank aan al die mooie mensen rond ons. Maar de keuze voor inclusief onderwijs is als twijfelaar. Hè, heb ik daar heel veel over getwijfeld. En ik denk dat dat ook belangrijk is om daar de nuance ook in te brengen. De waarheid is niet in Vlaanderen buitengewoon onderwijs of inclusief onderwijs. De maatschappelijke droom voor mij is zeker een inclusieve maatschappij. Maar je moet natuurlijk omgaan met de systemen die er zijn en de beperkingen die langs de twee kanten bestaan. En het zijn twee systemen met hun eigen voor- en nadelen. Hè.
En die voor- en nadelen, zie je die nu al? Kan je nu al zeggen waarom dit op dit moment de beste keuze is voor haar?
Dat gaan we nooit kunnen volledig zeggen. Hè. Dat is natuurlijk ook als onderzoeker, zie je daar het probleem aan de controleconditie. We hebben alleen Adeline in het inclusieve onderwijs en we gaan nooit weten wat het zou geworden zijn.
Maar als je haar ontwikkeling bekijkt tussen haar leeftijdsgenootjes, wat merk je dan op?
Dat het echt heel goed gaat. Hè? Dus Adeline heeft leren lezen, vorig jaar in het eerste leerjaar al. En dat is iets wat we natuurlijk niet verwacht hadden. Hè? Ook niet iets wat we als een doelstelling per se naar voren geschoven dat we het fijn zouden vinden als ze al wat MKM-woordjes en medeklinkerwoordjes zoals pop zou kunnen lezen. Maar plots moet ze daar toch het systeem doorgehad hebben. En zeker technisch leest ze nu eigenlijk echt goed. mee met haar leeftijdsgenoten. Begrijpend lezen moeten we echt een beetje extra op inzetten. Maar dat doen we ook.
Het was ook het coronajaar. Was dat een voordeel?
Het coronajaar was niet altijd eenvoudig voor ons om te navigeren wat werk en kinderen betreft. Maar voor onze kinderen zelf hebben we het denk ik toch zo kunnen uitdraaien dat het een voordeel was.
Ook een deel van het eerste leerjaar en een deel van het tweede leerjaar.
Ja. Vooral het deel van het eerste leerjaar. En daar hebben we dan thuis eigenlijk vooral ook mee ingezet op wat de juffen al opgestart waren. Ze een beetje leren schrijven. Dus ze schrijft nu een beetje zoals ze praat. Als je veel goodwill toont, dan zie je echt wat er staat. Wat ook wel weer heel erg mooi is. Hè.
En op andere vlakken, waar zie je daar dat de ontwikkeling anders gaat dan bijvoorbeeld bij jouw twee andere kinderen? Merk je daar veel verschillen?
Als we kijken naar wat de grootste... Kijk, ik denk, de vergelijking van Adeline met haar broers, eigenlijk maken wij die niet. En ik denk dat ook... Een van de dingen is die we herkennen aan mensen die echt met ons mee op reis gaan, dat zijn de mensen die Adeline mee aan tafel laten schuiven, zonder dat ze per se de vergelijking gaan maken. De goede therapeuten zijn de therapeuten die Adeline vergelijken met Adeline. Met Adeline een maand geleden, Adeline een half jaar geleden, Adeline een jaar geleden. Waar willen we naartoe op korte termijn? Maar waar we net niet die vergelijking gaan maken met als je Adeline vergelijkt met de kindjes uit de klas, met andere kindjes met Down die we kennen, met dat doen we niet. We kijken naar Adeline vergeleken met Adeline. Ja.
Down is nog altijd een syndroom. Er is nog altijd weinig over geweten, maar de onderzoeken blijven wel lopen. Onlangs bijvoorbeeld was er een onderzoek of groene theesupplementen inderdaad invloed zouden hebben op de ontwikkeling van het gezicht van kinderen met het syndroom van Down. Heb je daar ervaring mee? Is dat iets wat jij zelf ook hebt gevolgd?
Ik heb het heel zijdelings gevolgd. We hebben onder andere een Facebookgroepje voor ouders met een kindje met Down. En ik weet dat daar iemand is die dat allemaal wel wat opvolgt en deelt. En dat is natuurlijk boeiend en zeker ook veelbelovend. Ik kan me daar nog niet toe verhouden.
Waarom niet?
Omdat ik, als ik Adeline nu zie, en stel dat ik nu Adeline zou beginnen in deze fase supplementen geven om haar gezichtsvorm te wijzigen, ik zou dat daar wel moeilijk mee hebben, omdat het een soort afwijzing zou kunnen betekenen van hoe ze nu is. En ik tegelijk zou je kunnen zeggen, je maakt haar leven misschien wel makkelijker als je haar meer conform de gebruikelijke gelaatsvormen laat uitzien. Maar ik weet niet of de impliciete afwijzing voor mij niet zou tegenhouden om het te doen. Maar het is heel moeilijk, hè? Het is heel moeilijk.
Ja, het is een lastige vraag, hè. Is het wel zo'n goed idee als we iets als het syndroom van Down uit de maatschappij zouden willen filteren? Is het wel een goed idee om te streven naar de perfecte mens? Is dat een goed idee voor ons allemaal?
De vraag is wat de perfecte mens is, hè? Er is een documentaire over een journalist die zijn zoon met autisme leert spreken via Disneyfilms, live animated, denk ik. En ergens in die documentaire vragen ze aan die man of hij vindt dat zijn zoon nu een betekenisvol leven heeft. En die journalist, die vader, kijkt in de camera en hij zegt, maar wie bepaalt wat een betekenisvol leven is? En wie bepaalt dat? Wat is de parameter van perfectie? Hoe perfect zijn wij allemaal? Hoe volmaakt zijn wij? Hoe volmaakt is ons leven? Hoe betekenisvol zijn de handelingen die wij op dagelijkse basis stellen? Ik denk dat dat vooral ook een parameter is die kan meegenomen worden.
Wat is voor jou een betekenisvol leven?
Daar moet ik eens over nadenken of ik dat geformuleerd krijg. Ik denk... Goh. Als we allemaal ons best doen... Hè, om zowel de beste versie te zijn van onszelf die we kunnen zijn. En als we net zoals we Adeline vergelijken met de Adeline van 6 maanden geleden, en we denken, oké, Adeline, flink bezig. Als we onszelf vergelijken met de zelf van 6 maanden geleden, en je zegt, oké, vooruitgang en we hebben iets kunnen bijdragen. Meer dan 6 maanden geleden, lijkt me dan misschien een... Maar ook die definitie is ongetwijfeld te beperkt.
Het is een poging in elk geval. Thank you.
lap would count. Sheryl Crow, I need you so. Ik loop hier langs de gracht. De zon komt op, de nacht verdwijnt. Wie had dat gedacht? Moet ik nu weg omdat ik lui ben en de wereld niet begrijp? Moet ik nu weg? Sheryl Crow, I need you so. Dit is de laatste keer dat ik me uitsloof voor een vrouw. Ik kan het echt niet meer. Groene ogen, wondermooi. Toon me hoe je lakens plooit. Zeg me, wie is jouw idool? Moet ik nu weg omdat ik lui ben en de wereld niet begrijp? Moet ik nu weg? Naast de platenkast ligt een luchtmatras en naast die luchtmatras lig ik. Weg te dromen of nog bij te komen van een droom. Weg te drijven, mijmerend je ogen te vermijden. In the city where the girls are so pretty. Does anybody feel as shitty as me? Tell me, Sheryl Crow, I need you so. Dit is de laatste keer dat ik me uitsloof voor een vrouw. Ik kan het echt niet meer. Moet ik nu weg omdat ik lui ben en je wereld niet begrijp? Moet ik nu weg naast de platenkast? Ligt een luchtmatras en naast die luchtmatras lig ik. Weg te dromen of nog bij te komen van een droom. Weg te drijven, mijmerend je ogen te vermijden. In the city where the girls are so pretty. Does anybody me? Tell me, Sheryl Crow, I need you so. Hoe laat is het bij jou? De moed staat in mijn schoenen en ik heb het koud.
Het is een paar uur vroeger hè, bij Sheryl Crow, I Need You So, dit nummer van De Mens. Eline Zenner, vele redenen, dacht ik, hè, om dit nummer
ja,
te laten horen.
Ja, natuurlijk ook weer toch een Nederlandstalig nummer, maar een Nederlandstalig nummer met toch wat Engelstalige zinnen in verwerkt, wat mij dan natuurlijk heel dichtbij mijn onderzoeksfocus brengt, hè, de invloed van het Engels op het Nederlands, waar ik toch al 13 jaar mijn blik op heb gelegd. En daarnaast is het een, ik vind het echt een uitstekende tearjerker. Zo'n nummer waarbij je eens goed kan gaan huilen. En ik herinner mij ook dat ik op een fijne dag als tiener, ik had geen aanleiding. Ik had gewoon zin om te wenen, zoals je denk ik als tiener eens goed kan wenen. En ik heb dat ook gedaan. Dat nummer stond op repeat en dat was heel bevrijdend om dat te doen. En ik mis dat soms. En ik denk dat dat een beetje bij het idee van zelfzorg voor mensen die zorgen dragen hoort. Is dat je zoveel bezig bent dat je soms misschien eens vergeet om stil te staan bij je eigen verwekkingsproces toch. Hè? Want hoe hard je ook kan zeggen, we zijn dol op Adeline, dat is ook echt zo. Maar je blijft wel iets meegemaakt hebben in je leven, dat je leven op een bepaald moment op zijn kop heeft gezet. En ik weet niet altijd of we daar... Of hoe die verwerking is gelopen. Ik denk dat we daar veel tijd voor hebben gemaakt. Maar ik ben een jaar of zo geleden met de yoga begonnen. En na die eerste keren was het echt alsof er plots een soort potje van verdriet kon opengaan. Dat ik duidelijk ergens goed had weggestopt.
En heb je daar een verklaring voor gevonden? Hoe het komt dat je dat gevoel hebt geblokkeerd op een of andere manier?
Ik weet niet of ik het heb geblokkeerd. Ik denk gewoon dat ik het geen prioriteit heb gegeven. En dat ik eigenlijk ook nog steeds niet bereid ben om het prioriteit te geven, omdat het geen prioriteit heeft. Het geluk primeert op het verdriet. Maar ik weet al dat het er is. En laten we zeggen dat ik dus wel af en toe tijd maak om er mee om te gaan.
Uh-huh. Huilt Adeline makkelijk?
Nee, Adeline kan wel boos zijn. Adeline is... dat heet dan in de therapie, daarmee heet dat zelfbepalend. Dus dat Adeline kiest graag zelf wat ze doet. En als ze soms niet mag kiezen wat ze zelf doet, zoals dat gaat, dan kan ze daar wel duidelijk haar mening over ventileren. Thuis door ons kaas te noemen. Papa, jij bent de kaas. En we weten nog altijd niet goed waarom kaas het woord ja. is dat ze verkiest. Om haar, of saai, dat weten jullie ook heel goed, als Adeline iets gevraagd wordt om te doen, waar ze niet meteen zin in heeft. Van, saai! En een andere manier die Adeline verkiest om haar emoties te uiten, is te gaan zitten. Ja, dus zoals gezegd, we zijn echte wandelaars. We gaan echt veel wandelen. Adeline gaat mee. Wandelt toch ook al mee op tochten van 9 kilometer. Maar daar moet je geduld hebben en veel overtuigingskracht. Want dus soms vindt Adeline dat het genoeg is geweest met wandelen. En dan gaat ze op de grond zitten.
Mm-hmm.
En dan moet je...
En dan? Ja. Het gesprek aangaan. Haar overtuigen.
Ja, en haar overtuigen.
Want het is inderdaad zo dat de zintuigen echt op scherp staan, hè, bij mensen met het syndroom van Down.
Ja, inderdaad. Ze kan ook plots vinden dat iets te luid is. En dan, als we aan het stofzuigen zijn in de keuken, dan kan ze de deur komen dichtgooien van de keuken, omdat zij naar tv aan het kijken is. Dan stoort het haar immens dat wij aan het stofzuigen zijn. Maar ook in de gunstige zin, hè. Als ik Adeline over haar rug wrijf, dan wrijft ze altijd terug. En ik vind dat een van die kleine geneugtes van Adeline in mijn leven hebben, is dat je weet, als je haar een beetje liefde geeft en je wrijft op haar rug, dan krijg je het onmiddellijk terug.
En dat is niet zo bij je andere kinderen?
Nee, ja, die knuffelen natuurlijk ook en zo. Hè, maar er is toch een... Ja, de wederkerigheid is toch op een of andere manier anders ingevuld.
Aha. Het is voor jou toch ook een meerwaarde, denk ik, om op die manier anders naar een mens te kijken. En zij geeft jou iets waarvan je niet wist dat je dit zou krijgen.
Ze heeft mijn mensbeeld radicaal gewijzigd. Echt radicaal. Ik ben echt een ander persoon geworden door Adeline op de wereld te zetten. En vandaar denk ik soms ook van, eigenlijk is het een soort schisma. Hè. Eigenlijk is er een voor Adeline en er is een na Adeline. Terwijl het ondertussen zo diep in onze ziel zit geworteld om met haar op reis te gaan en die visie te hebben, dat we ons eigenlijk niet meer kunnen voorstellen dat er een leven is geweest waar ze niet bij ons hoorde. En dat zie je ook in de rest van de familie. Hè. Er is echt een... Als Adeline net was geboren, dachten we, oh nee, arme Michiel, nu heeft hij voor altijd een zus met een beperking. Maar zo werkt het niet. Dat is gewoon een team van... we zijn een team.
Mm-hmm. Kijken jullie naar Down the Road, het programma van Dieter Koppes en zijn vrienden?
Wij hebben zeker de eerste seizoenen trouw gekeken.
Uh-huh.
En nu kan ik niet zeggen dat we elke aflevering gezien hebben. Omdat we eigenlijk gewoon niet altijd zoveel tv kijken.
Voor veel mensen was het een eye-opener. Maar hoe hebben jullie daarnaar gekeken?
Ook wel nog steeds als een eye-opener. Want het eerste seizoen is van...
Al een aantal jaar terug.
Al een aantal jaar geleden. Dus Adeline was toen ook wel nog klein. En... Het is ook, denk ik, als ik aan mezelf terugdenk en hoe weinig ik over het syndroom van Down wist op de dag dat Adeline is geboren en ook hoeveel toch wel wat negatieve, stereotype denkbeelden ik over Down syndroom had toen ze dan geboren werd, denk ik dat het geen kwaad kon om mensen met het syndroom van Down zo eens echt onder het voetlicht te brengen. Dat heeft ook veel betekend, denk ik, voor de beeldvorming voor mensen met Down. Soms heb ik het idee dat als we aan een speeltuin zijn of zo, dat de blikken anders zijn dan vroeger. Maar dat kan natuurlijk ingebeeld zijn
mm-hmm.
ook.
Dus zijn ik denk ze dat milder, de reacties? Milder?
Milder.
Mm-hmm.
Ja, milder, denk ik. Begripvoller. Dus ik denk dat dat heel goed is geweest. Dan natuurlijk wat je heel vaak hoort, is dat het allemaal, wat dan de goedjes wordt genoemd, dat de beeldvorming te positief of te gunstig is dat er heel veel mensen zijn met het syndroom van Down die niet zo zelfredzaam zijn als de mensen die je in Down the Road ziet. En dat zal wel. Ik denk dat daar inderdaad een redelijke preselectie aan vooraf gaat. Tegelijk denk ik daar dan op dat niveau van misschien kan het ook geen kwaad om eens eventjes als tegengewicht voor die jarenlange gekleurde perceptie ook eens te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Maar wat mij dan aan het programma het meest, of wat ik er zelf, als ik het zou kunnen veranderen, het meest aan zou veranderen, is dat het voor mij geen inclusief reisprogramma is. Het is mensen met het syndroom van Down bij elkaar op reis, met de fantastische ondersteuning die ze hebben natuurlijk. Maar wat voor mij de ultieme droom zou zijn, is een reisprogramma waar toevallig ook mensen met een beperking mee op reis gaan en waar je ziet hoe die groep een groep wordt, waar mensen met en zonder beperking samen op reis gaan en er samen iets van maken.
Radiohead met een nummer uit hun enige officiële liveplaat, Like Spinning Plates. Eline Zenner, ook alweer een nummer met een bijzondere betekenis voor jou.
Ja, het begint bij Karel, mijn echtgenoot. En het zal uiteindelijk, denk ik, terugkomen bij Karel. Dus deze cd, want dat was ook dus nog een cd, zat in mijn cd-speler in mijn eerste blokperiode in het eerste jaar aan de universiteit. En ik had een soort bijgeloof dat die cd daar moest blijven zitten en dat ik met dezelfde muziek moest wakker worden voor het examen als voor de muziek waarmee ik had gestudeerd. Dus elke morgen om 7 uur, ik had ook een nogal rigide studeerschema, want ik vond slaap belangrijk, dus alles moest kloppen. Speelde dat zelf de eerste nummer van die cd af en werd ik daarmee wakker. En dat is nog altijd het eerste waaraan ik denk als ik het eerste nummer van die cd hoor, is studeren. Maar dit is niet het eerste nummer. Dit is het vierde. En Karel, dus mijn echtgenoot intussen, was een van de weinige anderen van onze studiegenoten die in Leuven studeerden. De anderen gingen naar huis om te studeren. En Karel had niet zo'n rigide studeerschema, dus die paste eigenlijk zijn schema aan dat van mij. Dan kwam die gezellige dag zeggen als het pauzetijd was. Nog lang voor er sprake was van liefde, laten we zeggen. We zijn pas in het laatste jaar een koppel geworden. Maar net voor ons laatste examen van die eerste examenperiode is het beginnen sneeuwen. En stonden we door het raam van zijn kot naar de dwarrelende sneeuw te kijken met dit nummer op de achtergrond. En het is een van die momenten in het leven waar je voelt, dit moment gaat mij voor altijd bijblijven, maar de ware betekenis kan ik nu nog niet vatten. En het is ons voor altijd bijgebleven. Bleek ook achteraf dat hij hetzelfde had met dat moment als ik, hoewel we dat niet hebben uitgesproken. En ja, waarom blijft het bij? Ja, omdat het mijn man is. Hè. En het is denk ik het punt van partnerschap. En Spinning Plates, het nummer, alle borden in de lucht die moeten blijven draaien, het zijn er veel. Hè. Mm. Er zijn wel veel borden. Onderwijs, onderzoek, dienstverlening, thuis, kinderen, zorg. En dat is bij heel veel mensen die zorg dragen zo, dat er heel veel borden in de lucht zijn. Maar het voelt haalbaar. Bij ons, denk ik, omdat we goed in staat zijn om te voelen wanneer de andere een bord te veel aan het draaien is en dan mee in te springen. En we hebben daar ook al eindeloos mee geëxperimenteerd. Sinds Adeline is geboren hebben we nog nooit met twee fulltime gewerkt. We hebben altijd ons ouderschapsverlof ingezet. Maar de manier waarop heeft al alle vormen en kleuren aangenomen, waarbij Karel meer werd en ik minder en omgekeerd. En er is een soort gigantisch diep vertrouwen in elkaar. Dat er toch voor zorgt dat we, denk ik, die borden beter in de lucht kunnen houden.
Ah. Ja. Heeft de geboorte van Adeline jullie band ook versterkt? Als je het vergelijkt met de geboorte van de andere kinderen. Want sowieso is kinderen op de wereld zetten, dat doet iets met een relatie. Maar in het bijzonder bij Adeline, heeft dat een verschil gemaakt?
Ik denk dat ze allemaal en alles wat we sindsdien hebben meegemaakt, altijd maar opnieuw bevestigt wat we hebben. En dat we allebei echt zo blij zijn om elkaar te hebben. En dat is een ongelooflijke luxe in ons leven, om iemand te hebben waarbij je zo hard het gevoel hebt dat die er is voor jou en dat je zo blij bent dat die er is. Maar Adeline heeft dat denk ik alleen maar bevestigd.
Mm-hmm. Ja. Jullie geven allebei les.
Ja.
Geven jullie kennis door. Jij bent zelf erg begaan met het OESO-rapport en wat daarin staat.
Ja.
Wat is voor jou daar het belangrijkste?
Er zijn twee dingen. Hè. Je hebt enerzijds ook wel de PISA-rapporten waaruit blijkt dat leesvaardigheid tanend is bij de Vlaamse jeugd. Waar je nu het Vlaams talenplatform hebt dat daar graag iets aan wil veranderen door meer in te zetten op talenonderwijs, door ook weer meer studenten naar die talenopleidingen te trekken. Het talensleutel, toegang tot de maatschappij, het belang van taal op de arbeidsmarkt, dat is dan dat OESO-rapport. Waaruit blijkt dat als je gaat kijken naar de vaardigheden waar bedrijfsleiders naar op zoek zijn, maar zeggen ze te weinig te vinden, gaat het echt om schrijven, luisteren, actief luisteren naar andere mensen, begrijpend lezen, sociale gevoeligheid. Heel veel van die humane wetenschappen, vaardigheden komen daar aan bod. En tegelijkertijd voel je dat daar een soort daling in bepaalde cijfers te zien is. En het Vlaams Talenplatform wil daar denk ik wat een soort gelijkaardige actie als we voor stem hebben gehad. Meer aandacht voor stem. Hebben zoiets van misschien is het ook tijd voor een soort actie voor talen en voor talenopleiding voor humane wetenschappen breder. En we hebben daar momenteel een Erasmus Plus project lopen met de Universiteit van Leiden en van Helsinki, waar we heel bewust op zoek willen naar manieren om onze studenten, die gekozen hebben voor humane wetenschappen, mee de taal te geven om net die vaardigheden te beschrijven die ze verwerven in onze opleidingen. Ja, als je zegt je gaat geneeskunde studeren, ja, dan word je dokter. Maar als je de Franse literatuur gaat studeren, dan ga je niet noodzakelijk op de werkvloer later Franse literatuur studeren. Hè. Je gaat geen zinnen ontleden. Maar door dat studieobject, door de manier waarop je dat bestudeert, krijg je een heel arsenaal aan competenties en vaardigheden die net zo belangrijk zijn in de maatschappij van vandaag. Mm-hmm. En dat is iets waar ik vind dat er toch wel wat aandacht naar mag uitgaan ook.
En is er effectief genoeg aandacht voor dat actief luisteren en dat sociaal zijn? Merk je dat dat tamend is onder de studenten van nu?
Ik geef in het derde jaar een vak gespreksvoering bij Nederlandse taalbeheersing. En daar heb ik effectief een hele les over luisteren, wat luisteren is, wat actief luisteren betekent, hoe je dat kan doen. En ik zie daar toch altijd, of dat gevoel heb ik toch wel, ogen open gaan. En het is ook een vak waar ik dan af en toe soms nog mailtjes krijg van studenten, als ze al vertrokken zijn, die me nog eens wijzen op bepaalde dingen die ze daar hebben geleerd, over luisteren, over feedback, over solliciteren, of hoe je jezelf aan een man moet brengen. En dat doet zo'n ongelooflijke deugd als je voelt dat de dingen die je verteld hebt, of de ogen die je hebt proberen openen, dat dat hier en daar ook tot iets leidt.
Ja, want dat gaat over communicatie natuurlijk, hè. En het communicatiemiddel bij de jeugd is natuurlijk de sociale media. Op welke manier heeft die invloed op onze manier van eerlijk communiceren?
Waar ik daar spontaan zelf aan moet denken, is reacties op nieuwssites, hè, op nieuwsberichten op sociale media. Ik ben daar altijd ontzettend van geraakt als ik zie hoe mensen tegen elkaar praten op sociale media bij zo'n nieuwsitems, hoe snel binnen de x-aantal berichten er twee duidelijke kampen zijn die lijnrecht lijken tegenover elkaar staan. En waar mensen vergeten dat de boodschap die ze sturen ook een ontvanger heeft. Dat die wordt gelezen. En als je daar dan voorbij gaat aan het kunnen innemen van het perspectief van de ander, dat die boodschap eigenlijk al op voorhand is verzand.
En blijkt ook dat het geschreven woord veel sneller gaat dan een gesproken woord, hè?
Ja, effectief. Ja.
De negatieve boodschap staat sneller op papier dan dat die woordelijk tegen de persoon in kwestie wordt gezegd.
Ja, dat zou best wel kunnen.
Wat kunnen we daaruit leren?
Wat kunnen we daaruit leren? Ik denk wat ik hier net zei eigenlijk, hè, is dat je hoopt dat mensen niet vergeten dat wanneer je een boodschap zendt, dat die een ontvanger heeft.
Mm-hmm.
En ik heb het gevoel dat mensen dat soms vergeten.
Ja.
Dat de woorden die ze de wereld insturen, worden gelezen en dat de persoon die je boodschap leest ook een mens van vlees en bloed is met zijn eigen ervaringen en zijn eigen referentiekader. En dat daar de nuance wel onze beste vriend kan zijn. Om wat genuanceerder onze punten te maken, dat die dan misschien wel wat sneller gehoord zullen worden.
Of helpt ontvangen zullen om, worden. Ja, ja. Om wat je schrijft ook te proberen te zeggen.
Ja.
En te voelen hoe dat aankomt.
Ja. Ja.
The baker had Simone, and everybody saw that she could do the job. The lawyer went to the baker and saw Simone at work. The lawyer hired John because the baker hired Simone. The baker hired Simone. The dentist went to the lawyer and saw John at work. The dentist hired Sophia because the lawyer hired John. Because the baker hired Simone. The baker hired Simone. The farmer went to the dentist and saw Sophia at work. The farmer hired Kate because the dentist had Sophia. Because the lawyer had John. Because the baker had Simone. The baker had Simone. The farmer went to the farmer and saw Kate at work. The farmer hired Paul because the farmer hired Kate. Because the dentist had Sophia. Because the lawyer had John. Because the baker had Simone. The baker had Simone. The baker went to the barber.
saw Paul at work. He didn't have a clue, but it was thanks to his first move that the barber hired Paul, because the farmer hired Kate, because the dentist hired Sophia, because the lawyer hired John, because the baker hired Simone, the baker hired Simone, the baker hired Simone. Yeah.
Een kort maar krachtig nummer van Sting, The Hiring Chain, wat hij heeft opgenomen met een heel bijzonder filmpje ook erbij. En ja, die boodschap is al even krachtig. Het is iets wat jou raakt natuurlijk, hè, Eline Zender, wat hij hierin probeert te vertellen.
Ja, het is een diepe wens, hè. Het is een wens voor de tewerkstelling, echte tewerkstelling, voor mensen met het syndroom van Down in Vlaanderen. Momenteel, ik heb het even nagevraagd bij VZW Grip, gelijke rechten voor iedere persoon met een beperking, VZW. En die stellen toch dat momenteel in Vlaanderen geen enkele persoon met het syndroom van Down een echte betaalde job heeft. Wat doen ze wel? Maatwerkbedrijven. Dat gaat niet altijd, want vaak zie je bij maatwerkbedrijven dat er een sterke nadruk ligt op snelheid en repetitiviteit. Net twee zaken die niet per se zo goed passen bij mensen met het syndroom van Down. Veel mensen gaan naar een dagcentrum, of die ziet mensen met het syndroom van Down wel eens in de horeca, maar dat is vaak ook toch iets wat vertrekt vanuit vrijwilligerswerk of vanuit een dagcentrum. En het is ook weer geen echt verloond werk. En dat is denk ik wel een oproep, hè, in dat filmpje van Sting. Waar gaat het starten in Vlaanderen? Wie gaat de tuinman of de bakker of de tandarts zijn die voor het eerst durft zeggen, wij gaan dit doen, en zo het mooie voorbeeld geeft?
Iemand de echt pionier in dienst nemen. Iemand met het syndroom van Down. Ja. En wat dat ook voor gevolg heeft, hè? Want dat is ook de boodschap.
Dat is
van
de boodschap.
Sting.
Je bent een pionier en je inspireert.
Ja. Mensen zien dat en ervaren dat als positief.
Ja.
En nemen dat zelf ook mee in hun eigen ervaring. En
voilà.
Vaak ook hun eigen werkomgeving.
Ja.
Wat wil Adeline worden later als ze groot is?
Prinses.
Ah ja.
Ja.
En weet ze al aan welk hof dat ze dan in dienst wil?
Nee, ik denk dat het vooral belangrijk zal zijn dat de klederdracht roze ja, zal zijn aan het hof.
Ja. Ja. Maar je zei al, ik wil nog niet te veel nadenken over de toekomst, maar toch diep in je binnenste als moeder, denk ik dat je daar toch wel al over nadenkt. Nee? Hoe haar toekomst zal zijn en op welke manier je die voor haar kan voorbereiden?
Ik ben daar echt mee gestopt met nadenken over de toekomst van Adeline. We proberen dat eigenlijk echt heel weinig te doen. Dat is een van die dingen die we... Er gaat nog zoveel veranderen. Je weet niet waar de maatschappij zal staan. Adeline is nu 8. Binnen 15 jaar, binnen 20, binnen 30. We weten niet waar de maatschappij zal staan. We weten niet hoe Adeline zal evolueren. We weten niet wat er met ons gebeurt. We weten niet wat er met onze kinderen gebeurt. Ik voel wel dat we dit pad op willen van Adeline in de maatschappij houden. Dat vind ik belangrijk. Omringd door fans die samen met haar op pad gaan, die haar aan de tafel verwelkomen, hè, als wie ze is. En de enige grote uitzondering op we denken niet na over morgen. We hebben wel al een PAB-aanvraag ingediend voor een persoonlijk assistentiebudget, wetende dat we, hoe het met Adeline vandaag gaat, eigenlijk geen kans hebben om zo'n PAB in de nabije toekomst te krijgen. Dat lukt ook wel zonder momenteel. Maar
ze staat al op een wachtlijst.
Ze staat op een wachtlijst, ja. En ook dat heb ik even nagevraagd bij Mieke Leroy, de mama van Wout. Wout is 21 en heeft sinds dit jaar of vorig jaar zijn PAB-assistent. En Wout heeft daar samen met zijn ouders 16 jaar, 8 maanden en 10 dagen op gewacht. Tussen de eerste aanvraag en de goedkeuring.
Dat is veel te lang, hè?
Dat
weet
is best
iedereen.
Lang, hè?
Ja.
Ja.
Ja, het wordt wachten.
Het wordt wachten.
Jij bent, of jij wordt dit jaar 35?
Ik word 36. Ja.
Wat zou jij nog willen in het leven?
Wat zou ik nog willen in het leven? Dus wel zien hoe die maatschappij evolueert. Richting meer inclusie, niet richting minder. Ik wil graag voor mijn werk dan nog naar een diepere synthese. Ik zou zo graag op een bepaald moment kunnen zien hoe alle kleine steentjes die je in de onderzoeksrivier hebt gegooid samen tot iets groter of tot een groter inzicht kunnen leiden. Maar daar is het zeker, denk ik, momenteel wel nog te vroeg voor. Ik zou graag zien hoe we taal terug centraal krijgen of centraler in de maatschappij. En ik zou graag kunnen zien hoe mijn kinderen milde, empathische burgers worden die gelukkig zijn.
Dat lijkt mij een heel mooi plan. Welke boodschap wil je nog meegeven?
Ik denk ook de boodschap van de empathie. Ik denk dat je, waar ik zelf tegenaan bots, of gevoelens waar ik van voel dat ik ze altijd moeilijker kan plaatsen, is wantrouwen. Ik vind dat je met wantrouwen weinig kan. Je hebt mensen die sneller naar wantrouwen gaan. En dat vertrouwen een beter vertrekpunt is dan wantrouwen. Ik denk ook dat de empathie en het perspectief innemen van de ander beter is. En ik denk ook dat je eigen bestaan in het gezicht kijken ook beter is dan het met schaamte te verstoppen.
Zo'n camino kan helpen, hè?
Een camino kan altijd helpen. Dat wil ik trouwens ook wel nog doen.
Ja?
Ja, nog eens de camino doen. Of een andere lange afstandswandeling. Graag met al mijn kinderen.
Ja, dat lijkt me ook een goed plan. Ik heb nog deze muziek voor jou. Harder, Better, Faster, Stronger van Daft Punk. Die trouwens hebben aangekondigd dat ze ermee ophouden. Dat moet even pijn hebben gedaan.
Ja. Ik vind dit muziek die, als ik even mijn concentratie niet vind, dan vind ik ze met Daft Punk wel vaker. Er zit nog een heel verhaal achter dit nummer van een molweekend. Maar ik denk dat ik dat maar zo laat. Maar het Harder, Better, Faster, Stronger. Zeker het better sluit wel aan bij plus et en vous. Ja, je kan altijd nog net iets dieper tasten.
Ja. En jij kan de handoefening die je ziet in de videoclip van Daft Punk?
Ik kan ze niet.
Mensen moeten maar eens kijken. Ja. Dat is ook aardsmoeilijk.
Ja, het is echt aardsmoeilijk. Ja,
maar wel proberen waard.
Voilà.
Over.
fantastisch dansnummer ook, hè? Around the World, Harder, Better, Faster, Stronger van Daft Punk. Ik wil jou bedanken, Eline Zenner, om naar Touché te komen. Alle info staat ook na te lezen op onze website radio1.be. En herbeluisteren kan natuurlijk via de app van Radio 1. Volgende week komt kunstenaar Koen Broeke vertellen wat hem zoal raakt in het leven. Fijne zondag nog.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.